Ik denk dat de belangrijkste taak van ons oncologen überhaupt is om de juiste behandeling aan de juiste patiënt op het juiste moment te geven. En dat we ervoor moeten zorgen dat we dus goed geïnformeerd zijn ook over alle behandelopties. En ik zou daarin willen toevoegen dat we dus met elkaar misschien allemaal iets meer moeten durven.
En zou bedenken, waarom zou je de beste behandeling willen uitstellen met het risico dat je er niet meer aan toe komt?
In deze podcast, u aangeboden door de Alliantie Daiichi Sankyo AstraZeneca, spreekt doctorandus Tom van het Hek met internist-oncologen professor Dr. Vivianne Chan Heijnen en Dr. Esther Rijm over de behandeling van HER2-positief gevorderd mammacarcinoom met focus op de tweede lijns behandeling. Aan bod komen onder andere hun ervaringen met TDXD, de optimale behandelsequenties en de impact van attrition.
Welkom bij Gericht in Gesprek, de podcast voor en door oncologische specialisten over de keuzes in behandeling van HER2-positief gemetastaseerde borstkanker. Er zijn veel ontwikkelingen in deze behandeling, zoals bijvoorbeeld de introductie van trastuzumab deruxtecan, afgekort als TDXD. Nieuwe behandelopties leiden dan natuurlijk ook tot nieuwe vraagstukken en vandaag zullen we ingaan op het sequentievraagstuk bij TDXD. Wanneer zet je zo'n middel in? Ja, er komen allerlei elementen bij kijken natuurlijk, hè, de effecten uiteraard van de behandeling, wat weten we over attrition, wat zeggen de richtlijnen? Welke ervaringen hebben de gasten, de artsen die hier aanwezig zijn? Wat wil de patiënt? Nou, laten we vooral onze gasten gaan introduceren, want dat zijn de deskundigen die hier aan tafel zijn. Dus die ga ik welkom heten. Esther Rijm, jij bent internist-oncoloog verbonden aan het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem. Welkom.
Dankjewel.
Wat moeten we nog meer van jou weten? Dat je heel veel met deze ziekte te maken hebt?
Nou, dat is voor deze podcast het belangrijkste om te weten, denk ik, van mij.
En aan de andere zijde van de tafel hoogleraar Vivianne Chan Heijnen, verbonden als internist-oncoloog aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Ook vol in deze materie, mag ik wel zeggen.
Ja, precies. Expert op het gebied van borstkanker en veel onderzoek op dat gebied. Ja.
Even vooraf, want er komt een veelheid aan nieuwe behandelingen. Is dat allemaal nog goed bij te houden of moet je er wel, Esther, helemaal echt vol gespecialiseerd in zijn?
Ik zou zeggen, tegenwoordig is het echt belangrijk om een aandachtsgebied te hebben. Ja. Omdat dat eigenlijk de enige manier is om je echt goed te bekwamen in het gebied en ook in de nieuwe behandelingen.
Ja. Nou, we gaan van jullie horen waar dit allemaal staat. Je hebt een patiënt meegenomen, Esther, voor ons. Wil je die eens introduceren?
Ja, de patiënt die ik wilde bespreken vandaag is een patiënt van ongeveer 50 jaar. En die heeft in de voorgeschiedenis een ablatio van de linkermamma ondergaan in verband met een multifocaal mammacarcinoom, een NST graad 3. En dat was een PT1C N0 ERPR positief en HER2-NU negatief. En de mammaprint was high risk. En op basis daarvan heeft zij adjuvant chemotherapie ondergaan. En zij wenste geen adjuvante antihormonale therapie. Maar 3 jaar later blijkt er sprake van gemetastaseerde ziekte en wordt er gestart met een eerste lijns antihormonale therapie. En in 2 jaar tijd doorloopt zij 3 lijnen antihormonale therapie vanwege progressie. En in screening voor een studie blijkt er na de afname van een nieuw biopt sprake te zijn van HER2-positieve ziekte. En dan wordt er gestart met het Cleopatra-schema in de vorm van docetaxel, pertuzumab, trastuzumab. En na afronden hiervan is er sprake van een radiologische respons en start ze met de onderhoudsbehandeling met pertuzumab, trastuzumab. En na 3 maanden blijkt er sprake te zijn van progressieve ziekte.
Van progressieve ziekte en dan kom je voor een volgende keuze te staan, zeg maar. En wat zijn dan de overwegingen? Op basis waarvan ga je die overwegingen maken?
Nou, ik denk op dit punt, als we het beschouwen nu weer als een tweede lijnsbehandeling, hè, want voor de HER2-positieve ziekte kijk je dan nu naar de tweede lijnsbehandeling, hebben we meestal de keuze voor een behandeling of met TDM1 of met trastuzumab deruxtecan. En voor mij zijn zwaarwegende factoren op dit punt of er sprake is van aan- of afwezigheid van hersenmetastase. En ook of de klinische toestand van patiënt een snelle respons op de behandeling vereist.
Ja. Kijk ook eens naar de overkant van de tafel, Vivianne Chan Heijnen. Dit is allemaal een logisch verhaal.
Ja, een logisch verhaal. Ik denk veel interessante kanten aan deze patiënt. Allereerst dat er sprake is van een conversie van ER-positief, HER2-negatief naar positief. Dat illustreert het belang van het doen van nieuwe biopten bij patiënten die een snel beloop hebben onder hormoontherapie. Ongeveer 10% van alle patiënten hebben zo'n conversie. Zelf zou ik overigens altijd wel kiezen voor TDXD. In dit geval, ik zou nog wel in de overweging meenemen, zou ik nog een keer docetaxel herhalen. Maar dat zou ik eigenlijk alleen maar doen als er sprake is van een langdurige goede respons. In dit geval zou ik dat te kort vinden. Dus ik zou in dit geval kiezen voor de meest effectieve therapie gebaseerd op studies. Dus trastuzumab waar het drukste kan.
Helemaal eens.
Dat is ook de keuze die jullie gemaakt hebben.
Ja, zeker. En precies vanwege wat je zegt, dat er dus sprake is van een hele snelle progressie na je eerste lijns behandeling en onder je onderhoudsbehandeling. Dan denk ik dat je voor de meest effectieve optie moet kiezen in dit stadium. De reden dat ik TDM1 noem is dat ik denk dat je wel moet weten dat je dat kunt overwegen.
Ja. Ja. Dan zeggen jullie op basis van data, resultaten die we hebben, kun je ons meenemen op basis van welke resultaten die keuze dan zo duidelijk is voor jou?
Ja, ik denk onder andere vanwege de objectieve responspercentage. Dat is 79% in de Destiny-Breast 03-studie. En dat was 35% voor de controlebehandeling, TDM1. Dus dat is echt wel substantieel beter. Voor patiënten is dat heel erg belangrijk dat er sprake is van respons, daardoor minder klachten van een tumor. Maar ook de progressievrije overleving, die was in de studie mediaan 29 maanden versus 8 maanden voor TDM1. Zoek, dat is echt een significante toename, echt klinisch relevante verbetering. En vervolgens zie je ook nog dat de overleving is toegenomen van de mediaan 56 maanden naar 43 maanden. Dus qua effectiviteit is het echt wel indrukwekkend.
Zijn die cijfers en die data, die zijn heel indrukwekkend. Zijn die ook leidend in die zin bij jouw keuze?
Ja en nee. Kijk, ze zijn indrukwekkend. Alleen ik denk dat je altijd goed moet bekijken welke patiënt je voor je hebt zitten en of het voor die patiënt op dat moment het juiste middel is. En wat Vivian zegt, dat zijn zeker indrukwekkende data. Maar we wisten dat TDXD natuurlijk een effectief middel was, ook al in latere lijnen. En dat je het dan opschuift naar de eerdere lijnen, ja, dan verwacht je natuurlijk ook betere resultaten. Wat vervelend is in de Destiny-Breast 03, de studie die net besproken is, is dat er geen formele crossover heeft plaatsgevonden. Dus je ziet dat het effectief is in de tweede lijn. Maar is het effectiever in de tweede lijn ten opzichte van de derde lijn? Ik denk dat die vraag niet helemaal beantwoord is. En dat je dus heel goed moet kijken voor welke patiënt wil ik dit middel nu inzetten.
Ja. Jullie zitten daar helemaal in. Jullie zeggen ook, voor ons is dit een heldere keuze. Zien we dit ook gewoon landelijk verspreid zijnde helder? Dit is de keuze, zo doen we het?
Nou, ik denk, zoals Esther aangeeft, dat het dubben vaak inderdaad is. Geef ik nog een oude standaard, in dit geval TDM1, of geef ik TDXD? Zelf denk ik, omdat vanuit de Destiny-Breast 03-studie is wel gekeken naar wat is daarna gegeven. Daarna was bijna 40%, dat was 38% om precies te zijn, kreeg alsnog TDXD in de TDM1-arm. Dus het was toch wel behoorlijk wel veel crossover. De TDM1-arm kreeg, of TDM1 werd gegeven bij 50% van de TDXD-patiënten. Dus je ziet dat er redelijk wat crossover was. En desondanks meer dan een jaar overlevingswinst. Dus voor mij, zeg maar, ben ik wel overtuigd. Maar ik weet dat deze discussie er is. Dus dat is altijd prima om daarover na te denken. Maar ik denk dat er maar een kleine groep is waarbij het gerechtigd is om een minder effectieve therapie te geven. Inderdaad, patiënten misschien met een heel langdurig goede respons op de eerste lijn. Therapie.
Ja, want ben je echt overtuigd dat het dan altijd in de tweede lijn moet?
Ja, dus okay. We hebben ook in onze regio, Oncozon, Limburg en een stuk van Brabant, afgesproken dat wij de ESMO-richtlijn daaraan volgen. Dus eigenlijk altijd standaard in de tweede lijn inzetten.
Okay. Ja. Komen straks ook nog even op die richtlijnen terug. Hè? Ja. Ik wil eerst naar een ander onderwerp. Het beroemde woord attrition. 1 op de 3 HER2 positieve gemetastaseerde borstkankerpatiënten haalt de volgende behandeling niet. Eerst even dat attrition. Is dat een voor iedereen toegankelijk begrip of dient dat nog enige duiding?
Ik denk dat dat nog duiding behoeft. Ik denk dat veel oncologen of überhaupt medici niet precies weten wat attrition of attrition rate is. En voor de duidelijkheid van deze podcast is het denk ik goed om dat hier nog even kenbaar te maken. Als we het hebben over attrition rate, dan hebben we het over het percentage patiënten dat tussen de verschillende behandellijnen uitvalt.
En ik noemde al een getal, een beetje daarop vooruitlopend. En dat vond ik als relatieve buitenstaander een imposant getal. 1 op 3.
Ja, dat vind ik ook. En mijn collega Vivian die kan daar alles over vertellen. Maar ja. Ik was zelf ook verbaasd over dat het zo hoog ligt.
En even voor de goede orde, dat er geen misstand is 1 op 3 van 1 naar 2. En 1 op 3 van 2 naar 3.
Precies, dus dat betekent uiteindelijk dat de helft van de patiënten toekomt aan een derde lijnsbehandeling als ze zijn gestart met de eerste lijn. Dus dat is inderdaad veel meer dan je gevoelsmatig zou denken. We hebben dat ook in onze regio uitgezocht, in de Sonabre Registry. Bijna alle ziekenhuizen in Limburg en Noord-Brabant doen mee aan deze Sonabre Registry. En wij zagen precies de getallen zoals ook in een andere Europese studie werd gezien, die van 1 op 3. In de feedback zeg maar, gaven veel dokters aan, veel oncologen. God, bij mijn patiënten gebeurt dat niet, maar we zagen het in alle ziekenhuizen. Ja. Ik denk dat het zo werkt dat je altijd de patiënten bij wie het goed gaat, die herinner je heel goed. En de patiënten waarbij je moet stoppen, ja, die verdwijnen toch een klein beetje naar de achtergrond. Waardoor dat getal niet helemaal op het netvlies ligt. Maar dat is wel heel belangrijk om te kijken, welke therapie wil ik al vanaf het begin geven en moet ik niet gaan uitstellen.
Ja, want dat wilde ik aan jou ook vragen, Esther. Met dit getal erbij, zeg maar, is dat een extra overweging om dingen wel of niet te doen? Het is een hele belangrijke factor om mee te nemen, die attrition.
Nou, zeker. Zeker. Ik denk dat je je vooral bewust moet zijn van dat het fenomeen speelt. En dat je dus ook tijdig moet signaleren in de spreekkamer of er misschien behoefte gaat ontstaan aan een nieuwe behandellijn. En dat je dan niet moet denken van, nou, hey, ik wacht nog een paar maanden. Maar dat je echt tijdig signaleert en dus ook tijdig overstapt. En dat is ook een boodschap die ik aan mezelf moet geven. Want ik zei ook al, he, ik herken eigenlijk die attrition rate niet zo. En vooral niet tussen de eerste en de tweede lijn. Tussen de tweede en de derde lijn vind ik meer passen bij mijn eigen praktijk dan tussen de eerste en de tweede lijn. En nogmaals, ik denk dat het goed is dat je je bewust bent van het feit dat dit fenomeen speelt. En dat je dus op die manier probeert om de effectieve behandelingen patiënten niet te onthouden.
Behoeft het dan nog meer aandacht, die attrition? Of is het iets wat je maar niet voldoende kan? Want het is natuurlijk geen onwil. Hè? Het is gewoon het gevoelswaarde die mensen toekennen aan wat ze doen. Hè?
Ja, ik denk dat het belang van real-life studies heel erg groot is. Dat we kijken, wat doen we in de praktijk? En daar de feedback van teruggeven. Daar zijn we ook hard mee bezig, ook in de bogen, om dat nog verder aandacht te geven. Maar dus zeker dit punt is iets wat niet op het netvlies bij oncologen staat, maar wel heel erg belangrijk is. Ja.
Focus verder even op patiënten, zeg maar in zijn algemeen, die TDXD krijgen. Is daar iets algemeens over te vertellen? Hoe die patiënten dat zelf ervaren of hoe jullie dat ervaren?
Nou, wat
jij dit ervaart in dit geval?
Wat mij opvalt is dat patiënten het in het begin bij de start vaak best wel een zware behandeling vinden. Dat het echt wel veel raakvlakken heeft met de reguliere chemotherapie qua bijwerkingen. Maar dat je bijwerkingen ook wel weer heel goed kunt managen. En dat vooral ook dosisreducties bijzonder effectief kunnen zijn in hoe patiënten de therapie verdragen.
Hoe neem je de patiënt mee in dit verhaal? Want dat is natuurlijk ook van buitengewoon groot belang.
Ja, in feite de afweging maken, wat zijn de tumorgerelateerde klachten? Hoe belangrijk is het om een goede respons te hebben? Hoe zit het schema in elkaar qua infusie? Dus wat is de belasting in de dagelijkse praktijk? Wat is er in studies gezien? Lijken die patiënten bezig op het gemiddelde van een studie? Dat is denk ik belangrijk. En wat kun je doen aan preventie van bijwerkingen? Ik kan me de eerste paar patiënten herinneren in het kader van een studie. Toen gaven we nog niet standaard een NK1-antagonist tegen misselijkheid en braken. Dus aprepitant bijvoorbeeld. Dat geven we nu standaard. En aanvankelijk was ik onder de indruk van de ernst van die klachten. Maar zodra je dat dan standaard preventief vanaf de eerste kuur gaat geven, zie je dat dat probleem is opgelost. Dus je leert zelf ook weer van je eigen patiënten. En dat neem je ook mee in de uitleg.
We hebben nog een volgende aflevering waarin we uitgebreid ingaan, hè, op het managen van die bijwerkingen. Kun je toch heel even hier, zeg maar, wat zijn de twee belangrijkste? De eerste is eigenlijk al genoemd, maar herhaal die nog even.
Ja, dus de misselijkheid managen is denk ik een hele belangrijke. Of überhaupt de gastro-intestinale toxiciteit. En ik denk de andere is de bekende pneumonitis of de ILD, hè, dus de longtoxiciteit. Waarbij het echt van belang is om ieder contact, ieder consult, pulmonale klachten uit te vragen. Dus de aanwezigheid van hoesten, aanwezigheid van dyspneu. En heel laagdrempelig een CT-thorax te maken.
Betekent dat ook dat je goed geoutilleerd team moet hebben met je verpleegkundig specialist en dergelijke om dit heel goed te managen?
Absoluut. En afhankelijk van in welk ziekenhuis je werkt, ook korte lijntjes met de longartsen.
Ja. Dan, het woord richtlijn viel al even. We hebben vele richtlijnen. Hè? Hoe staat dit in de richtlijnen? Waar staan we?
Ja, de Nederlandse richtlijn loopt altijd een klein beetje achter. Dat moeten we ons realiseren. De ontwikkelingen gaan hartstikke vlot. Ik denk dat het heel belangrijk is om de Europese en Amerikaanse richtlijn goed in de gaten te houden. De ESMO Guideline heeft een aantal heel mooie plaatjes, zeg maar, figuren waarbij geschetst wordt hoe je van lijn 1, 2 naar 3 gaat. Dus dat is hartstikke mooi. En ja, wij hebben in de onkozonregio, zeg maar, afgesproken dat we die ESMO-richtlijn volgen.
Helpt dat, zo'n internationale aanbeveling in de praktijk, om te zeggen, nou, daar hebben we die, dus die volgen we ook, zeg maar?
Ik denk zeker dat het helpt. Hè. Wat je probeert na te streven is natuurlijk een uniforme behandelkeuze, ongeacht waar je woont of in welk centrum je bezoekt. Ik denk dat niet alle regio's zo vooruitstrevend zijn dat de ESMO guidelines hierin al helemaal overgenomen zijn, zoals in de Oncozon. Maar dat, ja, het is natuurlijk wel het streven dat je met zo'n richtlijn ervoor probeert te zorgen dat iedereen dezelfde behandelingen doorloopt en dezelfde kansen op effectiviteit krijgt.
Nou, richtlijnen, maar we hebben ook nog protocollen. Daar zit ook nog wel eens verschil tussen.
Ja, maar
het zou niet moeten misschien, maar in werkelijkheid is dat ook nog wel eens iets.
Ja, maar ik denk dat op zich de richtlijnen, als je bedenkt dat wat je in de eerste lijn geeft, als je dan standaard start met taxaanbevattende chemotherapie en pertuzumab, trastuzumab, dat je zegt in principe start je altijd daarna met trastuzumab drukste kan, tenzij er een contra-indicatie is. Bijvoorbeeld een patiënt heeft dan pneumonitis in de voorgeschiedenis gehad. Dat gebeurt niet zo heel vaak, maar stel dat. En dat je dan zegt, natuurkaartsnip, dat is voor de derde lijn en TDM1 is voor de vierde lijn. Ja, dan is de uitwerking daarvan, wat doe je dan precies om bijwerkingen te voorkomen? Hoe controleer je patiënten de echte protocollen? Dat is dan een uitwerking van de richtlijn.
Dan is er een richtlijn, dan is al jullie kennis. En dan zei je aan het begin natuurlijk, en je kijkt ook nog weer individueel per patiënt. Neem ons nog even mee, wat zijn dan die belangrijkste dingen waarin je dan denkt, nou, maar ik doe gewoon conform de richtlijn of af en toe een keer, ik doe het niet volgens de richtlijn. Wanneer speelt dat?
Nou, wat we al een paar keer benoemd hebben, ik denk dat de duur van de respons op je Cleopatra-schema heel erg relevant is. En ook hoe lang je op onderhoudstherapie hebt kunnen staan. Dat meeweegt in welke behandelkeuze je daarna wil uitvoeren. De klinische toestand speelt wat mij betreft mee. En we weten van TDXD dat echt leidt tot een snelle respons. Patiënten hadden bij de eerste analyse al een respons. En dat was een CT-scan of andere beeldvorming na 6 weken. Dus als je echt een snelle respons nastreeft, dan moet denk ik TDXD je behandelkeuze zijn. De aan- of afwezigheid van hersenmetastase speelt daarin mee. Mocht je TDXD nog niet gegeven hebben, dan is dat een middel van keuze. Mocht er geen hersenmetastase zijn, dan kun je misschien ervoor kiezen om TDM1 eerst te geven. En dan heb je tucatinib en trastuzumab deruxtecan als hele goede middelen, mocht de hersenmetastase zich ontwikkelen in de loop van de behandeling. Ik denk dat een beetje de dingen zijn om over na te denken bij de individuele patiënt.
Ja, zoals wij ermee hier tegenaan kijken, is dat natuurlijk de hersenmetastase, dat is voor een patiënt ontzettend vervelend. En dat denken we is ook weer van belang voor de kwaliteit van leven. Dus vandaar dat wij wat meer zitten op effectiviteit hoog zetten we als motivatie voor de keuze. Waarbij we dan de overtuiging hebben dat de bijwerkingen, zeg maar, dat die wel te attackeren zijn.
Nou leven we ook in het tijdperk van de shared decision making. Dat is natuurlijk prachtig. Nou zeggen jullie, ja, als arts is het al bij wijze van spreken ingewikkeld om het bij te houden. Laat staan dat de patiënt. Hoe werkt dat? Natuurlijk, je voert dat gesprek, je informeert de patiënt, maar volgt die toch meestal het advies van de dokter? Of hoe moet ik dat zien?
Mijn ervaring is dat het advies van de dokter nog steeds wel goed gevolgd wordt. En wat al eerder benoemd was door Vivianne, wat natuurlijk aantrekkelijk is voor de patiënt, is waar haal ik de hoogste responskans uit? Ja. En dan liegen de data niet. Hè? Dan is het heel duidelijk waar je hoogste responskans hebt in de tweede lijn. Dan is dat TDXD. Als toxiciteit belangrijk is, dan, nou, kun je daar een vraagteken bij zetten, omdat over het algemeen TDM1 ietsje beter verdragen wordt, afhankelijk van waar je naar kijkt, denk ik ook, maar ietsje beter verdragen wordt dan TDXD. Dus dat wisselt. Ja. Dus denk ik wat voor een patiënt belangrijk is, in welke mate je als dokter meebeweegt. Maar mijn ervaring is, je hebt altijd zelf een voorkeur toch wel als arts, en dat wordt ook echt wel opgevolgd door de patiënt.
Ik zie de hoogleraar knikken.
Ja, klopt. Het is inderdaad een beetje als je aangeeft van hier hebben we goede ervaringen mee, of dat zeggen de studies, dan vertel je de resultaten. Maar eigenlijk zie je al meteen over de tafel heen bij een patiënt of de patiënt daarin meegaat, of dat een patiënt twijfel heeft en zegt, moet ik het nog allemaal willen? Maar meestal volgen ze het advies. Ja.
Dan wil ik als laatste jullie voorleggen, als er nieuwe effectieve behandelingen zijn, dan kan je ook zeggen, ja, dan hou ik die nog even achter de hand, want dan heb ik nog even iets. En dat is hier in allerlei vormen in de geneeskunde, dat er wel wat discussie over is van, nou ja, zeg maar de harde klap eerst, of ik hou hem nog even achter de hand. Ik begin bij jou, Esther.
Nou, ik denk dat we precies ook in deze podcast, dat je merkt dat daar soms toch een beetje verschil ook zit. Hè? In hoe kijk je ernaar? Ik denk dat je soms het meest effectieve middel als eerste moet inzetten, omdat daar meerdere redenen voor zijn. Hè? Patiëntgebonden redenen, oncologisch gebonden redenen. Maar dat je ook echt wel kunt redeneren dat het misschien slim is om iets achter de hand te houden. En dan ligt het er dus ook aan hoe je de situatie interpreteert. Hè? Dat je vaak moet zeggen, ik wil het meest effectieve middel toch als eerste inzetten.
Ik kijk naar de andere zijde van de tafel.
Ja. Dan denk ik vooral aan de resultaten die we hebben gezien in onze eigen registry, de real-life analyses. En zou ik denken, waarom zou je de beste behandeling willen uitstellen met het risico dat je er niet meer aan toekomt? Dat zou een punt van zorg voor mij zijn. In de Sonabre registry hebben we gezien dat parallel aan de implementatie van pertuzumab, wat echt wel heel wat jaren in beslag heeft genomen, voordat we echt op een stabiel niveau zaten van ongeveer 80% van alle patiënten, en dat de overleving op dezelfde manier vooruit ging. En daarvan dacht ik wel eens, goh, we zijn echt een krabbelend meertje, zeg maar, wat heel geleidelijk aan de dingen doet. En we zijn voorzichtig. En van de ene kant is dat hartstikke goed dat we een beetje voorzichtig zijn en een middel in de vingers willen krijgen. Van de andere kant denk ik soms wel, we moeten niet achterlopen ten opzichte van de omringende landen met name.
Dus ook durven, ja. Is de boodschap.
Ja.
Ik ga jullie danken, maar met nog één vraag. Want Esther, er is morgen vast een collega van jou die zegt, je nam gisteren toch een podcast op en ik heb nog niet kunnen horen. Wat is het belangrijkste wat hij of zij dan, als je het zo moet samenvatten, wat is de belangrijkste boodschap?
Ik denk dat de belangrijkste taak van ons oncologen überhaupt is om de juiste behandeling aan de juiste patiënt op het juiste moment te geven. En dat we ervoor moeten zorgen dat we dus goed geïnformeerd zijn ook over alle behandelopties. En ik zou daarin willen toevoegen dat we dus met elkaar misschien allemaal iets meer moeten durven.
Iets meer moeten durven, blijft er dan nog wat over?
Ja, ik zou zeggen, volg de bewijslast van effectiviteit en neem de juiste voorzorgsmaatregelen om bijwerkingen voor te zijn of snel aan te pakken.
Ik ga jullie danken, Esther Rijm, verbonden als internist-oncoloog aan het Rijnstaten Ziekenhuis in Arnhem, en Vivian Jan Heijnen, hoogleraar verbonden internist-oncoloog aan het Maastricht UMC. Dank voor alle kennis die jullie hebben willen delen aan deze tafel. We hebben het dus gehad over die plaatsbepaling. Nou ja, u hoorde het, hè? De behandeling hangt natuurlijk af van veel factoren, maar de boodschap was toch wel enigszins helder. In de volgende aflevering duiken we nog dieper in op het gebruik van TDXD in de dagelijkse praktijk en hoe je deze patiënten met name van begin af aan zo goed mogelijk kan ondersteunen, want elke situatie vraagt om een gerichte benadering. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu. Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info@uitgeverij-jaap.nl.